Welkom allemaal. We moesten nog even zeker weten dat we live waren, maar dat zijn we. Welkom bij het vragenuur van 5 juni 2024. We gaan eerst even naar de mededeling van het college. En ik heb begrepen dat wethouder Bloemhoff een mededeling aan de raad wil doen. De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben een jaarlijks, als gemeente Groningen voeren wij werkgelegenheidsonderzoek uit. Dat doen we ieder jaar en dat is dit jaar weer gebeurd. En vandaag hebben we de cijfers bekendgemaakt. In 2023 zijn er in onze gemeente 5807 banen bijgekomen. En dat is een toename van 3,4% ten opzichte van 2022. En daarmee komt het totaal aantal banen uit op 176.521, om precies te zijn. In alle branches zien we dat de werkgelegenheid toeneemt, vooral in de dienstverlening, dus commerciële en niet-commerciële, de handel, de horeca en het onderwijs. En ook een grote stijging, net als vorig jaar weer, van het aantal ZZP'ers. Gisteren kwam het UWV ook met cijfers van de provincie. En daaruit blijkt dat in de periode 2020-2023 in de provincie 26.200 banen er zijn bijgekomen. En in dezelfde periode geldt voor de gemeente dat dat daarvan 19.148 waren. Andere mooie uitkomst is dat het aantal faillissementen laag blijft ten opzichte van de jaren van voor de coronacrisis. Zoals we allemaal weten, in de coronacrisis zijn door de maatregelen vrij weinig bedrijven failliet gegaan, gelukkig. Maar het gaat ook om slechts 12 faillissementen in de eerste 3 kwartalen. De cijfers van de kwartaal 4 zijn op dit moment nog niet bekend. Het college is blij met deze cijfers. Het toont aan dat Groningen groeit, dat het goed gaat met de gemeente, dat het fijn wonen en werken is in deze gemeente. En we hopen ook dat dat zo blijft. We zullen de raad het onderzoek van onderzoek en statistiek nog doen toekomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er dan verder nog mededelingen? Dan gaan we naar de vragen. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd en we beginnen met de vraag onder 3 over de demonstratie op het Harmonieplein. De burgemeester moet namelijk zo meteen elders zijn. Mevrouw Jacobs krijgt daarover het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vragen gesteld over de demonstratie rondom het Harmoniecomplex. En zonder dat wij iets vinden van het demonstratierecht, althans daar vinden we heel veel van, dat vinden we een heel belangrijk recht. En zonder dat wij ook iets vinden van de inhoud van de demonstranten, vragen wij ons toch wel een aantal zaken af. Die eigenlijk in de volle breedte zitten, zoals ik in de eerste vraag ook al zeg, lijkt het zo langzamerhand haast een camping te worden, zeg maar. Wij vragen ons af of dat ook de bedoeling is. En daarnaast vinden wij dat ook een demonstratie mag schuren om effect te hebben. Alleen op dit moment schuurt het toch ook wel heel erg ten aanzien van de overlast die ondernemers en omwonenden hebben. En we merken, horen ook van studenten dat ze zich toch geïntimideerd voelen om daar langs te gaan. En wij vragen ons eigenlijk af hoe dat zich verhoudt. We zijn nu bijna 3 weken of ruim 3 weken verder. En als je ook de berichten leest, lijkt het einde van het conflict ook nog niet echt in zicht. Dus wij vragen ons af ook hoe lang deze situatie mag voortduren.
U hebt een aantal vragen. Ik begin aan de rechterkant bij GroenLinks, mevrouw Volkerts.
Ja, dank u wel. Ja, mevrouw Jacobs gebruikt hier 3 keer het woord schreeuwende leuzen is te lezen in de vraag. Ja, de Harmo is hier 2 minuten verderop. Ik vraag me af, bent u er wel eens langs geweest? Ik ben zelf toevallig ondernemer in de Oude Kijk. Heeft u ook met ondernemers gesproken in de Oude Kijk? Over het algemeen hoor ik ze heel weinig schreeuwen. Is ook heel goed in gesprek te gaan met deze mensen. En kun je ze zelf ook vragen van, goh, hoe regelen jullie dat eigenlijk met je afval? Want mijn indruk is dat soort dingen allemaal heel erg goed geregeld zijn. Ze zijn hier vanavond ook, juist om dat extra toe te lichten. Hoe komt u bij het beeld dat hier een enorme overlastsituatie zou ontstaan?
Mevrouw Jacobs.
Nou, ik heb in ieder geval de leuzenschreeuw heb ik net niet gezegd. Dat staat in mijn vraag en ik heb de vraag niet voorgelezen. Nou, volgens mij is een deels een beleving die er is. En ik ben er gisteren nog geweest en eergisteren geweest. Dus ik weet wel degelijk wat daar gebeurt. En ik spreek ook gewoon studenten die inderdaad zeggen van, ik vind het niet fijn om daar te lopen. En dat kunt u zeggen, ja, ik heb het niet. Ja, misschien doen ze dat bij u niet. Maar ik vraag me gewoon af, in hoeverre laten we dat doen? En ik heb ook inderdaad ondernemers gesproken. Hè? En er zullen ook ondernemers zijn die of sympathisant zijn of wat dan ook. Maar er is gewoon een situatie daar ontstaan waar sommige mensen last van hebben. En ik vraag aan de burgemeester, vindt u dat, hoe lang mag dat nog duren? Dat is mijn vraag.
Mevrouw Volkerts, GroenLinks.
Maar kan ik dan concluderen dat u zelf nooit leuzenschreeuwen hebt gehoord en dat u ook niet even in gesprek bent gegaan met deze mensen van, goh, hoe regelen jullie dat eigenlijk met je afval? Dat jullie dat, dat u dat nu liever gewoon aan de burgemeester vraagt.
Nee hoor, ik heb en leuze schreeuwende mensen heb ik gezien. Ik ben ook in gesprek gegaan. En ik heb ook mensen getroffen die niet met mij in gesprek wilden gaan.
Goed, dan gaan we naar de volgende vraag van mevrouw Bosma, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Jacobs schrijft ook, het is vrij gebruikelijk dat de demonstranten hun eisen kenbaar maken. Nou, volgens mij moet daar geen misverstand over bestaan. Die eisen die zijn bekend bij het bestuur van de universiteit. En daarnaast over het in gesprek gaan met het bestuur van de universiteit. Volgens mij is dat aan de demonstranten zelf en niet aan de VVD of zij in gesprek gaan. En u stelt inderdaad opnieuw dat studenten zich bedreigd voelen. En ik vroeg me af, en misschien is dat ook een vraag aan het college, of daar meldingen van bekend zijn. Ik werk zelf ook bij de universiteit en ik hoor ook juist geluiden van studenten en medewerkers die juist de demonstratie ontzettend steunen.
De VVD, mevrouw Jacobs.
Ik heb, ben het met u eens dat de eisen kenbaar zijn, maar als u mijn zin leest, dan staat er ook, het is vrij gebruikelijk dat demonstranten hun eisen kenbaar maken en vervolgens in gesprek gaan met degene van wie ze iets verlangen. En ik zeg ook niet dat het een wet is, maar ik zeg dat het vrij gebruikelijk is. En mijn fractie constateert dat dat in deze situatie niet het geval is, want ze willen ook niet in gesprek. De eisen moeten worden ingewilligd en anders... en daar is, valt niet over te praten. Dat is de informatie die op dit moment bekend is.
Nog een vraag van mevrouw Blauw. En daarna stel ik voor om naar de beantwoording te gaan van de burgemeester. Mevrouw Blauw.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik kan me eigenlijk helemaal vinden in de woorden van de VVD. En ik ben er zelf ook geweest en het nodigt niet echt uit inderdaad om met die mensen in gesprek te gaan. Wat ik ook heb gezien is dat er borden staan van Zionisten niet welkom. En ik heb geluiden gehoord van ja, en ook van onze achterban van ja, mag dit zomaar? Want het lijkt meer op een kampeerveld dan dat het op een demonstratie lijkt. En aan de VVD dan ook de vraag van ja... Zijn jullie het ook eens dan met ons dat dit eigenlijk ook niks meer met demonstreren te maken heeft?
De VVD tot slot.
Nou, ik zou niet per se willen treden in de vorm van hoe je demonstreert. Alleen ik vraag me inderdaad af of dit op zo'n lange termijn en hoe lang het nog door kan gaan. En ik kan me voorstellen dat je of een sit-in doet of wat dan ook. Maar mijn vraag is vooral hoe lang gaat het nog duren? Juist vooral om de overlast. En ik ben heel benieuwd wat de burgemeester namens het college daarover gaat zeggen.
Genoeg vragen. We gaan de beantwoording horen van de burgemeester.
Dank voorzitter en dank ook voor de vragen en de aanvullende vragen. De situatie bij het Harmonieplein wordt in feite beheerst door de wet op de openbare manifestaties en de jurisprudentie daarover. Daarin kunnen we lezen wat toegestaan is en tot hoever de grenzen dan ongeveer gaan. Elke situatie verschilt natuurlijk. Maar we kunnen wel op basis van de wet en op basis van de jurisprudentie beoordelen dat het kampement zoals het op dit moment vorm krijgt voor het Harmoniegebouw binnen de kaders van de wet op de openbare manifestaties zich beweegt. Een van de redenen om in te kunnen grijpen is bijvoorbeeld dat de gezondheid in gevaar komt of dat de verkeerssituatie onhanteerbaar wordt. Maar daar is op dit moment geen sprake van. En dat betekent dus dat we de situatie wel in de gaten houden, maar op dit moment geen reden hebben om in te grijpen. Ook omdat de demonstranten het afval afvoeren. Een tentenkamp moet in principe worden gedoogd. Dat past ook binnen de wet op de openbare manifestaties. Het is een meningsuiting, wat je er ook maar van vindt. Het tijdsverloop van zo'n uiting zoals het op dit moment plaatsvindt voor het Harmoniegebouw is niet doorslaggevend om daarbij te kunnen ingrijpen. Nou, we zien ook dat er wat tafels zijn waar informatie te vinden is en dat beweegt zich ook binnen de grenzen van de WOM. Dan is de... Er is een aanvullende vraag gesteld over de gezichtsbedekking. Daar heb ik ook vorige keer al iets over gezegd. De gezichtsbedekking is op zich niet verboden. Maar ik heb wel aangegeven, ook aan de demonstranten zelf, toen ik daar vorige week op bezoek was, dat het in de chronische situatie helemaal niet nodig is om dat te doen. En in dat gesprek overigens hebben ze dat ook niet gedragen en hebben ze er ook voorgesteld. En volgens mij doen we dat in Groningen ook op die manier en dat kan ook. Er zijn ook wat uitingen bij het harmoniecomplex. Onder andere is daar over op een van de borden viel vorige week vrijdag iets te lezen over zionisme. Daarover moet ik opmerken dat uitingen die worden gedaan door het Openbaar Ministerie worden beoordeeld. De uiting die daar werd gedaan is niet strafbaar volgens de jurisprudentie. Dan is er nog een vraag gesteld over de toegankelijkheid van het hele gebied voor andere studenten en voor personeel. Ik moet constateren dat de gebouwen van de universiteit toegankelijk zijn voor studenten en ook voor het personeel. En zoals mevrouw Jacobs ook al aangaf, ja, het mag best schuren, het mag natuurlijk ook zo zijn. En dat is ook de bedoeling van een demonstratie, dat je de uitingen ziet en dat je daar ook mee wordt geconfronteerd. Zoals gezegd, dat kan tot dit moment. Mocht daar veranderingen komen, ja, dan heb ik een nieuwe afweging te maken. En overigens, ik heb aangeboden aan de demonstranten om met elkaar het gesprek te voeren. Dat heeft ook plaatsgevonden. Zal hoop ik ook een vervolg krijgen, want ik vind dat van belang. Zo doen we dat in onze gemeente. En dat geldt overigens ook voor de Joodse studenten en hun organisatie. Ook daar volop de bereidheid aan mijn kant om de rol te spelen die men van een burgemeester mag verwachten in dit soort situaties.
Dank u wel. Dan zijn er verder geen, toch wel, mevrouw Jacobs.
Dank u wel voor het antwoord, burgemeester. Dus als ik u heel goed begrijp, dan de wet op de openbare orde en jurisprudentie geeft ook geen begrenzing aan de tijd. Dus even simplistisch uitgedrukt, kan dit gewoon tot de kerst doorduren, zeg maar.
De burgemeester.
Het criterium om in te grijpen heb ik zojuist even kort samengevat. Hè. Er moet reden zijn om in te grijpen. En op dit moment doen zich geen wanordelijkheden in enige vorm voor. Ik kan me best voorstellen dat een aantal mensen zich buitengewoon stoort daaraan. Maar dat is dan juist de bedoeling van een demonstratie. En ik heb op dit moment dus geen reden om daarop in te grijpen. Er moet me niet de burgemeester op aankijken, want dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat is gewoon zoals de WOM en de jurisprudentie daarover luiden.
Dan gaan wij door met de volgorde zoals we hem eerst hadden vastgesteld. Dan gaan we terug naar de eerste set vragen. De vragen van de fracties van PVV en Stadspartij 100% voor Groningen over overlast van daklozen aan de Speelsluizen. Mevrouw Blauw van de PVV.
Ja, dank u voorzitter. Een aantal weken geleden hebben we hier een debat over gehad over de daklozen aan de Speelsluizen. Nou, dat was een pittig debat en daar werd onder andere ook gezegd dat ja, er toch relatief weinig klachten waren van omwonenden. Er hebben nu in die tussenweken hebben omwonenden zich bij ons gemeld. En wij zijn echt gewoon geschrokken wat er nu aan de hand is. En eigenlijk zijn we er ook gewoon boos over, want als je hoort hoe omwonenden moeten leven. En ik snap dat we te maken hebben met mensen met daklozen, met kwetsbare mensen die zorg ook moeten hebben. Maar dit gaat ook twee kanten op. En onze vraag is ook van waarom is er in tussentijd niks gebeurd? Waarom worden omwonenden niet gehoord? En dan nog wat, waarom worden gewoon niet daklozen? Waarom is er geen opvang voor daklozen? Waarom wordt er niet hard aan gewerkt? En wordt dit gewoon, mensen worden nu gewoon overgeleverd aan deze situatie waar de gemeente niks aan doet. En de voorbeelden die zijn echt verschrikkelijk. Ik heb er een aantal genoemd. Wij hebben ze een aantal vragen ook gesteld van ja, waarom wordt er op korte termijn niks gebeurd? En ik ga hem even doortrekken en dat is misschien niet zo heel chic, maar waarom in deze gemeente wordt er wel heel hard gewerkt aan opvang voor asielzoekers, maar als het om onze daklozen gaat, dan denk ik van er is er geen opvang. En er worden situaties, want deze mensen moeten ook in het gras slapen. En er is nu een situatie waardoor mensen gewoon echt in onveiligheid leven in hun eigen leefomgeving. En dat is eigenlijk wel gewoon heel shocking dat het in deze gemeente gebeurt.
Goed, het heeft een aantal vragen opgeroepen en ik ga even af op volgorde wanneer ik ze heb gezien. Ik begin bij de heer Rehbergen, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou mevrouw Blauw willen vragen wat zij graag had gewild dat de gemeente had gedaan. Vraag 1. En vraag 2 is, de Open Off is een locatie voor dagopvang. Gaat niet om overnachten. Die mensen die kunnen vrijwillig daar naar binnen. Er is plek genoeg binnen om ze te ontvangen. Dus hoe komt ze erbij dat daar bij de Open Off dat een probleem is?
Mevrouw Blauw, PVV.
Daar kan ik heel kort over zijn. Er is niet voldoende opvang. En er zitten daar ook daklozen, dat hebben we ook gehoord. Die zijn van Oost-Europese afkomst. Nou, dan moet je gewoon kijken van wat ga je daar als gemeente op korte termijn mee doen. En je gaat gewoon op korte termijn ga je dan opvang creëren. Om in ieder geval de leefomgeving van omwonenden veilig te maken. Want in deze situatie, en u kunt zich dat ook voorstellen, je zou er maar wonen. Als wij horen wat daar gebeurt allemaal, het is echt met geen pen te beschrijven. Mensen kunnen niet meer in hun huis wonen.
De heer Rehbergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan heeft mevrouw Blauw toch andere geluiden gehoord als ik. Want in de dagopvang die daar is, is voldoende plek. Die mensen kunnen naar binnen, maar willen dat vaak niet. Dan een ander punt wat mevrouw Blauw aansnijdt, is het punt van mensen die... Waarvoor wij misschien niet verantwoordelijk zijn voor opvang. Mevrouw Blauw geeft aan dat ze daar graag wel opvang voor wil gaan regelen. Tegen eigenlijk de taak van de gemeente in. Klopt dat mevrouw Blauw die taken van de gemeente dan daar wil uitbreiden?
Mevrouw Blauw.
Je kan ook gewoon zorgen dat de daklozen gewoon worden opgevangen. En je kan ook ervoor zorgen, en dat is dan een taak van de politie of van de veiligheidsdiensten, dat die daklozen gewoon daar niet meer in het veld zitten en overlast verzorgen.
Tuurlijk dan zag ik nog een vraag van mevrouw Volkerts, GroenLinks.
Oh nee hoor, ik had precies dezelfde vraag als de heer Rehbergen.
Goed, de heer De Haan, CDA.
Ja, voor ze niet per se een vraag. Ik ben het wel met de heer Rehbergen eens dat dit ook een groep kwetsbare mensen is die inderdaad ook niet willen. Hè, dus dat er inderdaad wel plek is bij Openhof. Maar ik ben het ook met mevrouw Blauw eens. Ik heb ook omwonenden gesproken. Nou, de verhalen die je daarvan hoort, daar schrik je echt. Je schrikt er echt ontzettend van wat daar gebeurt. Ik denk ook echt dat dit een situatie is die niet veel langer door mag gaan. En er zijn daar gewoon mensen die daar op dit moment gewoon niet willen wonen. Er gebeuren echt, bizarre taferelen. Omwonenden zijn het ook echt spuugzat. Dus ik denk echt, en ik zou de wethouder echt willen vragen om te kijken naar de mogelijkheden die er toch zijn. Je ziet ook dat het aantal daklozen daar lijkt toe te nemen. Toch te kijken naar wat er binnen de mogelijkheden die er toch zijn, wat er kan gedaan worden om het in elk geval voor omwonenden gewoon weer draaglijk te maken.
Mevrouw Bosma, Partij voor de Dieren.
Dank u wel. Ja, u zei zelf al, het is niet chic. U maakt onderscheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. U zegt, asielzoekers willen we niet opvangen. We willen deze groep misschien wel opvangen. Dat is niet alleen niet chic, dat is wat we noemen discriminatie.
Mevrouw Blauw.
Nou, daar wil ik verre van blijven. Ik vind het ook echt een idiote opmerking. En die kunt u voor uzelf nemen. Maar u trekt alles uit zijn verband, alles uit zijn context. En ik heb het ook niet gezegd.
Dan lijkt het mij nu verstandig om naar de beantwoording te gaan van de wethouder. Daarvoor geef ik het woord aan mevrouw De Jong. Sorry, mevrouw Jongman.
Dacht al, nieuw collegelid. Ik zat even, waar zit ze? Dank voorzitter voor het woord. Voordat ik inga op de vragen, wil ik toch even reageren op enkele stelligheden die worden geponeerd. 2 weken geleden heb ik u zeer uitvoerig geantwoord en uitgelegd dat wij... Dat sinds wij op de hoogte zijn van de situatie aan de Spielsluizen, wij direct actie hebben ondernomen en dat we ons uiterste best doen met alle partijen om de overlast te beperken of te voorkomen. En er wordt in de vraagstelling de suggestie gewekt dat ik onjuistheden heb verkondigd of bewust informatie heb achtergehouden, bijvoorbeeld over het aantal meldingen, de nachtopvang en het Leger des Heils. En dat is pertinent niet waar en ik wil me hier dan ook van distancieren. Wat wel zo is, het is een ontzettend vervelende situatie. Ik erken dat er klachten zijn, zowel voor de omwonenden als dat er ook van alles speelde rondom de doelgroep zelf. Maar ik ga je ook even verder meenemen in de beantwoording dat er niet meteen alle minuut een pasklare oplossing is. Wat wij gedaan hebben sinds 2 weken geleden en ook al deden. We hebben zeer frequent contact met het Leger des Heils. Uit informatie van het Leger des Heils wordt duidelijk dat tijdens de bijeenkomst die er vorige week was met 5 van de 6 omwonenden op een constructieve manier is gesproken. Er is gesproken over hoe zij overlast kunnen melden, zodat die wordt geregistreerd en direct opgepakt kan worden, wat de afgelopen periode ook gedaan is. En de uitleg heeft ook enige begrip gebracht, maar de omwonenden vragen wel om strenger te handhaven en dat is terecht. En dat doen wij dan ook in afstemming met de wijkagent. Stadsbeheer levert hierin assistentie en de buurt heeft ook een groepsapp gemaakt waarin zij gezamenlijk de voortgang in de gaten houden. En de groep waar het om gaat, hè, wat ik u 2 weken geleden ook heb aangegeven, de meeste mensen zijn in beeld. Een deel zit in een hulpverleningstraject en wordt ondersteund door Wij, Groningen en andere hulpverleningsorganisaties. Sommige mensen hebben geen recht op opvang. Dat is, en dat neem ik u toch even omdat u daar zo stellig in was, dat is omdat we, zeg maar, dus landelijke wet en regelgeving en de landelijke beleidsregels, landelijke toegang, het is een beetje veel woorden, maar ik zeg het toch maar even, landelijke toegankelijkheid, maatschappelijke opvang bieden we niet aan iedereen, dat doet heel Nederland, aan iedereen onderdak en opvang. Ten aanzien van mensen uit Oost-Europa hebben wij speciaal hulp ingeroepen van Stichting Barca. En die helpt ook de mensen die het daar betreft bij het vinden van onderdak, van werk of bij terugkeer naar het land van herkomst. Dan even weer terug naar de beantwoording, want dat is zeg maar het beeld daarom. En sommige mensen hebben ook een aanbod van een opvangplaats geweigerd. En even ook over de opvang geredeneerd. Er is wel degelijk nachtopvang. De nachtopvang wordt verzorgd door Wender. Dus de stelling dat er geen nachtopvang is en dat er geen plek is, dat is niet zo. Er is nachtopvang. En ik merk een beetje in de hele context waarin de vraagstelling is, ik zou ook eigenlijk uit willen nodigen om voor een werkbezoek aan alles wat er speelt rondom de nachtopvang, dagopvang, hoe we dat geregeld hebben met elkaar. Want ik denk dat u ook tekort doet aan de inzet die er gepleegd wordt om mensen op te vangen, om mensen dagopvang te bieden, om mensen perspectief te bieden. Nou, ik kan een heel rijtje aflopen. Maar even weer terug naar de Spilsluizen. Er zijn inderdaad 1 tot 3 personen die voor de dagopvang zich begeven en daar ook blijven. Daar is contact mee. En ook voor deze mensen is er opvang. Maar niet iedereen wenst dus gebruik te maken van deze opvang. En nog even rondom de ontwikkelingen van de Open Hof Leger des Heils, wat nu locatie Spilsluizen heeft. We hebben u afgelopen keren echt continu geïnformeerd over alle ontwikkelingen die daar zijn. We zijn inderdaad, wat heb ik u ook over geïnformeerd, op zoek naar een nieuwe plek voor deze voorziening. En dan antwoord op vraag 3. Wat gaan we op korte termijn doen? Nou, wij zijn inderdaad, wat ik al eerder aangaf, met veel partijen in overleg. Het is ook maatwerk om te zoeken naar perspectief voor deze inwoners en het vinden van een duurzame oplossing. En dat kost echt tijd. Een brede range van hulporganisaties en organisaties rondom veiligheid, handhaving en stadsbeheer zijn betrokken om deze mensen een alternatief te bieden en de overlast zoveel mogelijk te beperken. En ik wil ook de omwonenden oproepen om overlast te blijven melden, zodat we hier ook direct op kunnen acteren.
Dank u wel. Dan gaan we nog naar wat aanvullende vragen. Mevrouw Menger, Stadspartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. En allereerst dank u wel voor uw beantwoording, wethouder. Alleen, mij bekruipt toch wel het gevoel dat u de situatie enigszins aan het bagatelliseren bent. Wij krijgen geluiden van mensen die daar wonen en die zich onveilig voelen in hun eigen woning. Die op een gegeven moment hebben besloten om daar niet meer te verblijven, omdat ze zich bedreigd voelen, geïntimideerd voelen en bang zijn dat hun iets ergs overkomt. Dat is 1 punt waar ik vind dat heel ernstig. En ik vind ook dat we dat allemaal ook heel ernstig moeten opnemen. Tweede punt is, er wordt hier gesteld dat er voldoende ruimte is bij de Open Hof. De onderliggende reden waarom dit dus aan het escaleren is, is omdat daar niet voldoende ruimte is. Dus mensen, er zijn te veel mensen binnen een locatie waar ruzies ontstaan, dat verplaatst zich naar buiten. Dat is het volgende punt. En dan het derde punt is dat ik vandaag te horen krijg dat de situatie zich bij speelshuizen op het veldje verplaatst naar de overkant. Dus we hebben een waterbedeffect. Het probleem wordt groter. En op het moment dat dit zich allemaal binnen onze gemeente afspeelt, en ik ben het helemaal met u eens, en u weet ook, in ieder geval van mijn fractie, dat wij constant met u in gesprek zijn over de situatie, over de daklozen. Dat heeft onze grote affiniteit en wij weten dat dit is een kwetsbare groep. Alleen we hebben het nu ook over een andere groep die zich daartussen heeft gemengd. En ik vind het onacceptabel dat er mensen zijn die mij benaderen en zeggen, ik voel me niet meer veilig in mijn eigen woning. Dus ik verlaat mijn eigen woning, want deze gemeente, het lijkt alsof deze gemeente niet goed om haar eigen inwoners denkt en onze klachten niet serieus neemt. Bovendien de meldingen.
Wilt u tot een vraag komen?
Ja, u geeft aan dat de meldingen zijn gedaan en dat in tegenspraak tot onze vraagstelling meevalt. Dat er relatief weinig meldingen zijn gedaan. Wij horen andere dingen. Hoe kan dat? Hoe kan dat daar zo'n verschil in zit? Dank u.
Mevrouw Gierkink heeft daarover een vraag. Ik wil u vragen om het kort te houden. We moeten nog een aantal vragen bij langs en we hebben nog maar 20 minuten, dus graag kort.
Dank u wel. Ja, een hele korte vraag daarover. Bent u er wel eens langs geweest? Want onze fractie is daar wel op bezoek geweest en wij hebben begrepen dat er genoeg werknemers zijn en dat er genoeg ruimte is. Dus volgens mij is mijn vraag, kunt u voordat u dit soort stellingen poneert eerst ergens langs gaan en ook kijken of het daadwerkelijk klopt?
Mevrouw Menger. Kort.
Daar ga ik kort op antwoorden. Ten eerste hoeft u mij niet te maat te nemen of ik wel ergens langs ben geweest of niet. En dat ik dan pas daarna een vraag stel. Uiteraard doe ik uitvoerig onderzoek alvorens ik vragen hier indien ten aanzien van een ernstige situatie. Dank u wel.
En dan nog een vraag van de heer Zwets, student en stad.
Ja, dank voorzitter. Ik vind het nogal wat dat eigenlijk een collegelid hier beticht wordt van het verkeerd informeren van de raad. Wat een politieke doodzonde is. En mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder ook. De Stadspartij gaf net ook aan dat zij veelvuldig in contact staan met het college over dit onderwerp. Is er bij uw weten ook contact met u, met de bestuursadviseur of met andere ambtenaren gezocht om even de feiten over dit verhaal boven tafel te halen voordat deze vragen zijn gesteld?
En dan tot slot mevrouw Blauw, PVV, en dan gaan we naar de beantwoording.
Ja, ik had ook nog even daarover bedankt voor de beantwoording van de wethouder. Ik wil even, de wethouder had het ook over van het achterhouden van informatie. Die wil ik even ver van mij houden, want dat heb ik echt niet genoemd. Het onjuiste informatie, en dat is ook even als antwoord op student en stad. Dat kan je niet zo hard stellen dat wij maar zeggen, oh, de wethouder die verklaart onzin. Nee, dat zeggen wij ook niet, want ik weet dat de wethouder met de beste bedoelingen dit wil aanpakken. En dat het ook gewoon overmacht is en dat het ook, laten we daar niet over hebben. Maar en dat heeft mevrouw Menger net duidelijk toegelicht. Er zit gewoon best wel heel veel ruimte tussen wat de omwonenden zeggen, nu, en wat er aan gesprek is geweest, wat de gemeente doet en wat wij 2 weken geleden te horen hebben gekregen. En daar hebben wij, aan de hand daarvan hebben wij deze vraag gesteld. Dus het wordt nu een beetje uit de context gerukt alsof wij zeggen van oh, de wethouder liegt. Nou, daar wil ik me verder van houden. En dan nog even mijn vraag aan de wethouder. Als er dan voldoende ruimte is, wat zijn dan de middelen die de gemeente heeft om bijvoorbeeld onder druk daklozen toch onder beveiliging bij het leger des Heils te huisvesten. Wat zijn daar de middelen voor?
Mevrouw Jongman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik bagatelliseer helemaal niks. Ik heb ook aangegeven, er zijn zeker klachten. Dus die klachten, elke klacht die we ontvangen, en ik heb u daar de aantallen ook bij de vorige beantwoordingen meegenomen, die hebben we gewoon heel serieus genomen. En zodra die klachten bij ons bekend waren, hebben we ook actie ondernomen. En ik heb u al, nou, ik kan het nog wel een keer zeggen, maar we doen er echt alles aan om met deze mensen in contact te komen, om hulpverlening te bieden, om perspectief te bieden, om opvang en onderdak ook voor de nacht te bieden. Maar als iemand dat weigert, dan is dat op dat moment de situatie. En dan gaan we de volgende dag weer bij die mensen langs en zeggen, willen u graag nachtopvang bieden, wat er is. Dus we bagatelliseren helemaal niks. Er is ruimte binnen de Openhof, zeker voor iedereen. Maar het vergt wel heel veel inzoom nou op casussen. Maar als iemand zich misdraagt daarbinnen, er zijn natuurlijk wel regels om daar naar binnen te gaan. Als iemand zich misdraagt, mag die daar niet meer naar binnen. Het zou kunnen dat dat aan de orde is voor deze groep. Dus het betekent dat het voor heel veel van deze mensen die een lastige achtergrond hebben, psychisch veel meegemaakt hebben en ook dermate gedrag vertonen, altijd maatwerk wat er aan de hand is. Dus je kunt niet één groep, de hele groep over één kam scheren. En er zijn ook daarom met de bewoners gesprekken gevoerd omtrent wat zij ervaren en hoe zij dat ervaren. En ik gaf u net aan dat 5 van de 6 bewoners na het gesprek wat er geweest is gerustgesteld waren. U hebt blijkbaar een bewoner gesproken die dat anders ervaart. Wat ik betreur, want dat is natuurlijk heel jammer, maar echt, wij doen alles wat in onze macht ligt met alle mogelijkheden die we hebben om hier de situatie te verbeteren en perspectief te bieden voor deze inwoners. Ja, er was een hele concrete vraag van de heer Swets, wat ingewikkeld is, moet ik zeggen. Maar ik zou iedereen aan willen raden om, als het vragen over deze doelgroep betreft, over de hulpverlening die we bieden, om van tevoren wel even ambtelijk contact op te nemen, want daar geeft... Het geeft echt veel informatie. Ik denk, er zweeft nu een beeld rond. Maar ik denk dat het heel goed is om ook met de hele gecommitteerde ambtenaren die het betreft, om wel even vooraf contact op te nemen. Of contact op te nemen met het Leger des Heils. Zodat je echt het goede beeld hebt wat er speelt en wat ik u al heb aangegeven. Ik bied u ook een werkbezoek aan. Want ik denk dat het goed is om de hele context even goed te weten wat hier speelt en wat er allemaal gedaan werd. Ook door een heel aantal betrokken vrijwilligers die ook bijvoorbeeld bij de speelsluis heel erg actief zijn.
Dank u wel. Dan gaan wij snel verder met de volgende set vragen over de Eemscholen aan het asielzoekerscentrum. Daar hebben de fracties van het CDA en Partij voor het Noorden vragen over gesteld, maar ook de fracties van Stadspartij en PVV. Ik ga zo langs beide indienende partijen. We hebben niet heel veel tijd meer, dus ik wil u alle vragen het kort te houden, de inleidingen kort te houden en ook de interrupties. Dan kunnen we zorgvuldig hier een debat over voeren en de beantwoording beluisteren van de wethouder. Ik ga eerst naar de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter, het zijn vandaag geen makkelijke onderwerpen tijdens de raad. En ook dit is een onderwerp waar je toch bij de vragen even een kleine introductie moet geven, want ten eerste vindt het CDA het gewoon van belang dat we asielzoekers op een humane manier opvangen. De beelden in Ter Apel zijn verschrikkelijk. Er is een spreidingswet nodig, er zijn meer aanmeldcentra nodig. En er moet natuurlijk landelijk wat gedaan worden aan het aantal mensen dat hier ook komt. Maar we hebben vorige week ook een debat gehad over de situatie aan de Eemscholaan. Toen heeft mijn fractie ook heel duidelijk aangegeven, het is van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met omwonenden, met ondernemers die er ook zitten, om ook te zorgen voor draagvlak voor opvang. Toen hebben wij een sessie hier gehad in de raad. Toen was er echt eigenlijk niks mogelijk. Hè? Anders dan zouden er mensen in het gras slapen. Dat was de stelling van het college en dat zal zij waarschijnlijk nog steeds van mening zijn. En dan toch, ja, is het... Het hele proces blijft dan toch ontzettend rommelig. Dat we een paar dagen daarna via een appje op de zaterdagavond te horen krijgen dat er opeens toch de tijd wordt genomen om, heel belangrijk inderdaad, met omwonenden en ondernemers in gesprek te gaan. En het verbaast mij gewoon dat we hier woensdag een sessie met elkaar gehad hebben. Dat we dat als veel fracties dat precies dat punt hebben aangegeven. Ook precies hebben gewaarschuwd voor het feit dat er heel veel klachten zullen komen en vragen zullen komen vanuit omwonenden. En dat we dan zaterdag opeens weer te horen krijgen via een appje en via de media dat dit dan zo gaat. Ja, ik vind dat dus heel erg jammer. In de vragen, dat wil ik nog even rechtzetten. Stel ik, en ik wil de collega's van Dagblad van het Noorden namelijk niet boos maken. Stel ik dat er wordt gedreigd met een kort geding. Nou, dat is het geval. Maar ik stel ook dat dit ervoor heeft gezorgd dat dit de komst van asielzoekers vertraagt. En dat heeft Dagblad van het Noorden niet opgeschreven. Maar ik vraag wel in de vragen of dit kort geding nou wel enige relatie heeft met hoe het nu gaat.
Dank u wel. U hebt daarover een vraag van mevrouw Bosma, Partij voor de Dieren.
Ja, een vraag en een opmerking. Als eerste vroeg ik me af of het CDA blij is dat naar aanleiding van de vragen en de zorgen van mensen die daar omheen wonen, dat het proces is aangepast. En dan, u noemde iets over draagvlak en dat noemde u vorige week ook. En dat vond ik wel interessant, want ik dacht, als je begint over draagvlak, heeft dat ook een bepaald effect. Je kunt er namelijk voor kiezen om hier de noodzaak van opvang, er zijn volgend jaar, aan het eind van het jaar, 34.000 plekken tekort. Je kunt ervoor kiezen om hier te zeggen, er is geen draagvlak of we moeten draagvlak creëren. Je kunt er ook voor kiezen om hier die noodzaak te onderstrepen.
De heer Daan.
Maar die noodzaak heb ik onderstreept. Ik heb Dagblad net al even in het zonnetje gezet. Dan zet ik OogTV nu ook nog even in het zonnetje, want die hadden een prachtig...
Nee, we gaan het kort houden. Dus ja, maar niet dat, in het zonnetje. Nee.
Als antwoord op mevrouw Bosma, want die had een prachtige reportage waarbij ze ook langs gingen bij omwonenden. En eigenlijk wat die omwonenden zeiden is, we willen hier prima asielzoekers opvangen. We hebben daar helemaal geen probleem mee. Alleen we willen gewoon meegenomen worden. En dat is precies wat het CDA ook aangegeven heeft. Dus je kunt ons verwijten dat wij draagvlak zouden ondermijnen. Maar ik vind hoe deze hele gang van zaken is, dat ondermijnt wat mij betreft het draagvlak. En ik vond dat bij dat item kwam dat volgens mij heel erg mooi naar voren.
Dan nog een vraag van mevrouw Jones, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu we toch iedereen in het zonnetje zetten, zou ik ook graag gemeenten in het zonnetje willen zetten die in afwezigheid of op de tocht staan van een spreidingswet toch zelf het initiatief nemen om bij een landelijk gecreëerde beleidscrisis aan mensen die hulp nodig hebben in deze gemeente er iets aan te doen door hen humaan op te vangen. Er zijn ook altijd vrijwilligers die iedere keer bij opvangplekken zich aanmelden, vrijwilligers uit de buurt. Die wil ik ook graag in het zonnetje zetten. En geluisterd naar de zorgpunten van de omwoners en een aantal partijen hier in de raad, wil ik dus ook de werkwijze niet goed praten, maar ik denk dat we toch wel een situatie hebben die heel ernstig is. En ik vind dat daar toch soms een beetje de aandacht van afgeleid wordt.
De heer De Haan?
Ik heb niet echt een vraag gehoord.
Laten we dan doorgaan. Ik zag nog... Kort.
Mijn vraag was, in de afwezigheid van een effectief implementeren van de spreidingswet, bent u het niet met mij eens dat gemeenten die alles doen om opvang lokaal te regelen, terwijl we er allemaal mee eens kunnen zijn dat iemand anders dat landelijk zou moeten doen, dat we die ook in het zonnetje moeten zetten?
Ja, ik ben blij dat wij inderdaad onze verantwoordelijkheid nemen. En dat zeg ik, geef ik ook aan in die vragen. Maar ik vind wel dus dat je die processen en dat je omwonenden altijd goed moet meenemen. En daar stel ik deze vraag ook om.
Dan stel ik voor dat we naar de volgende vragen gaan. Die komen van Stadspartij en de PVV. Wie kan ik daarover het woord geven? Stadspartij, mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vragen gaan met name over het interne proces, wat er tussen vorige week en het weekend is gebeurd. De vragen spreken denk ik voor zich, dus die hoef ik verder ook niet te verduidelijken. Dank u wel.
Dank u wel. Is er dan verder nog een behoefte? Nog wel van GroenLinks, mevrouw Jones.
Ja, ik heb nog een korte aanvullende vraag en ik wil ook weer iets meer uitzoomen, waarmee ik niet af wil leiden van wat er gebeurd is. En ik denk dat het goed is dat de zorgpunten van de omwoners en een aantal partijen hier in de raad zijn meegenomen. Maar ik vroeg mij af of de wethouder kan vertellen, wat gaat er gebeuren? Wat zou er gebeuren met deze mensen die nu hulp nodig hebben, als zij niet tijdig hier in deze gemeente opgevangen kunnen worden?
Dank u wel. Dan gaan we naar het college. Wethouder Molema.
Ja, dank u wel. Nou, als eerste, en zo staat het ook in het coalitieakkoord, wij zijn solidair met mensen op de vlucht en nemen onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. En dat is ook de reden, en dat is dat heb ik vorige week ook geprobeerd duidelijk te maken. Als we kijken naar de enorme urgentie die daarop zit, proberen wij onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. En eigenlijk wat je dan ziet, is dat het noodopvang organiseren en de communicatietrajecten heel ruimschoots doen, dat loopt niet goed met elkaar samen. En dat heet ook niet voor niets noodopvang, dat het altijd op korte termijn moet. En als ik dan kijk naar het communicatieproces, en dat wil ik ook wel met de Raad delen, wij kunnen dit nooit goed genoeg doen voor iedereen. Want ik krijg ook de vraag, waarom hebben we niet een half jaar eerder wat verteld? Nou, omdat we toen niet wat wisten. Ik krijg ook de vraag, waarom wordt er niet een voorgenomen besluit gecommuniceerd? Nou, omdat we dat op dat moment ook niet weten. En het enige wat we kunnen doen is op het moment dat we het wel zeker weten, om het dan naar buiten te brengen. Nou, en dat hebben wij gedaan en dat doen wij naar eer en geweten. En wat we zien is dat op dit traject ongelooflijk veel druk zit, spoed zit. En wat je dan ook merkt is dat dan soms dingen net iets anders gaan dan wat je eigenlijk zou doen als je alle rust en tijd hebt. En dat heeft ook echt met de context te maken. Als we dan de vraag beantwoorden over wat is er nou gebeurd tussen woensdag en eigenlijk het weekend. Wat we hebben gezien is dat er veel vragen en opmerkingen, zorgen zijn binnengekomen. Nou, woensdag viel dat heel erg mee. En hadden we verwachting van nou, dat kunnen we redelijk beantwoorden voordat het maandag is. En we zagen donderdag en vrijdag gewoon echt veel vragen binnenkomen. En op dat moment hebben we gezegd van dan is het goed om even wat meer tijd en ruimte te nemen. En dat doet ons, dat vinden we heel erg lastig. Dat was ook geen makkelijk besluit. Want we weten dat landelijk de context is dat er een enorm tekort is aan plekken. En dat houdt dus niet in op het moment dat bewoners zich melden dat het hun schuld is als het misgaat en mensen in Ter Apel op straat slapen of in het gras liggen. Dat heeft echt te maken met de landelijke asielcrisis en de keuzes die er landelijk worden gemaakt en de verantwoordelijkheid die andere gemeenten nemen. Maar wij voelen dat enorm en dat maakt eigenlijk dat wij op dat moment ook die keuze hebben gemaakt voor snelheid. Op het moment dat we zoveel vragen krijgen dat we dat niet goed kunnen beantwoorden voor de maandag. Hebben wij de keuze gemaakt om in ieder geval te zeggen, we nemen iets meer tijd en rust. Om ook die drukte wat vanaf te halen, om te zorgen dat we dit zorgvuldig kunnen blijven doen. Want we hebben uw raad daarin ook goed gehoord. Dan hebben we de vraag over de communicatie met de raad. Nou, op dat moment, en dat is ook de snelheid die in dit proces zit. Heb ik in ieder geval heel snel de fractievoorzitters, waar ik het telefoonnummer van had, snel een berichtje gestuurd. Behalve mevrouw Blauw, want ik had uw nummer niet, daarom heeft u een mailtje van mij gehad. Dus dat heeft niks te maken met dat ik dat anders wil doen. En dat was de snelheid. Is dat nou de allerbriljantste manier om de raad te informeren? Nee, natuurlijk is het beter als dat via een dagmail gaat. Nou, die heeft u gisteren gehad en in alle snelheid is gewoon vergeten om die maandag naar de raad te doen. Dus dat is, en ik zeg dat ook richting bewoners. Wat je ziet is op het moment dat er heel veel druk op zit, zie je dat dit soort dingen juist gaan stapelen. En dat is voor ons ook de overweging geweest om te zeggen, laten we hier iets meer tijd voor pakken om te zorgen dat mensen ook rust hebben om dit goed te doen. Want er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Dus we hebben nu het proces, en dat is ook met de omwonenden afgesproken. Ik heb maandagavond bij de wijkraad gezeten, vandaag met zowel de ondernemers in de omgeving gesproken als met een afvaardiging van de bewoners. Maandag hebben we de inloopbijeenkomst. En vanaf daar gaan we kijken hoe we dat verder doen. En we hebben ook afgesproken dat we dan met een afvaardiging van die verschillende groepen het gesprek gaan voeren van, nou, dit is nu het vervolg op het proces. Dit zijn de zorgen die teruggekomen zijn. Zo geven we daar ruimte aan om ook nadrukkelijk dat gesprek ook te zoeken met de omwonenden. Ik zit even te kijken of ik daarmee de vragen heb beantwoord. De vraag was nog, heeft het nou echt te maken met het kort geding? Nee, het heeft met name te maken dus met de vragen en zorgen die er vanuit de omgeving kwamen. En de vraag was nog, blijft het bij maximaal 300 asielzoekers of meer mensen? Nou, er passen er gewoon niet meer in dan dit. En dus het wordt niet meer dan 300. En het wordt zelfs op termijn, als het een reguliere AZC wordt, wordt het minder. En naar de buurt communiceren wij ook continu. Het zijn er tussen de 200 en 300, afhankelijk van hoe de invulling op dat moment is. En volgens mij ben ik dan ingegaan op de verschillende vragen die gesteld zijn.
Er gaan nog wel wat vingers omhoog. Allereerst zijn alle vragen beantwoord van jullie? De heer De Haan, CDA.
Ja, voorzitter, bedankt voor de beantwoording. En nog weer iets rectificeren. De heer Leemhuis die attendeerde me net op dat ik net zei mijn collega's of de collega's van Dagblad van het Noorden. Nou, hoewel ik natuurlijk graag een journalist zou willen zijn, ben ik het natuurlijk niet. Dus ik heb het gewoon over de pers. En ik ben zeker geen collega daarvan. Maar dan mijn vraag richting de wethouder. Want de wethouder geeft aan, het heeft te maken met het aantal klachten. Kan de wethouder aangeven om hoeveel klachten en vragen het dan gaat vanaf de donderdag en vrijdag? En als dat nu te technisch is, wat ik snap, dan de vraag aan de wethouder om daar nog op een later moment schriftelijk op terug te komen.
Dat is inderdaad technisch. Ik ga eerst naar mevrouw Blauw, PVV.
Ja, dank u voorzitter. Het mag geen verrassing zijn dat mijn partij eigenlijk het asielzoekerscentrum helemaal niet wil. Bij ons melden zich altijd, want de algemene tendens is van omwonenden willen het wel. Nou, bij ons melden zich altijd omwonenden die het niet willen. Helemaal niet, in de hele stad, in de hele gemeente. En zo'n participatieproces over een asielzoeker asielzoekerscentrum in je leefomgeving is ontzettend belangrijk. Dit is wederom niet goed gegaan. Wat ik net ook zei, er zijn dus omwonenden die het helemaal niet willen. En als dan zo'n participatieproces niet goed gaat, hebben omwonenden dus niet de kans om aan te geven dat ze het helemaal niet willen, dat ze zich onveilig voelen. De vraag dan ook aan de... Want voor ons het proces is ook niet goed gegaan, lijkt er net op van ja, we hebben een vinkje, we doen het andersom. Kunt u dan beloven dat er gewoon veel meer tijd wordt genomen voor zo'n participatieproces? Hè? Want er wordt nu alleen maar gekeken naar de snelheid, belangrijkste...
Ik wil graag bij de vraag houden die u net hebt gesteld. Ik wou het graag kort houden namelijk. Dan was er nog een vraag vanuit Student en Stad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben toch wel benieuwd naar... Stel dat er een nieuw asielzoekerscentrum in de toekomst nodig is. En als we kijken naar het enorme tekort, wat zal blijven... Wat voor beleid zal de wethouder dan kiezen? Zal het dan blijven tussen heel participatief werken of echt heel erg de leiding pakken? Want nu lijkt het een beetje alsof daardoor gewisseld wordt.
Tot slot, heel kort, de heer Daan.
Ja, sorry, ik vat een vraag. De wethouder gaf aan met name, of onder andere ook het kort geding, of dat niet echt speelde het kort geding nou wel of geen rol?
De beantwoording van de wethouder.
Dat speelde geen rol. Het had met name te maken met het aantal zorgen en vragen die we hebben gekregen. Want toen nam de term klachten in, noemde het maar. Het zijn gewoon vooral vragen en zorgen die we hebben gekregen. En het aantal kunnen we niet aanleveren. Want we hebben het via de mail, via de telefoon gekregen. Maar ook vanuit verschillende groepen met wie we aan tafel hebben gezeten. Die ook met vragenlijsten bij ons hebben gezeten. Dus wij kunnen niet aangeven wat het exacte aantal is. Maar wel dusdanig genoeg dat we het niet voor vandaag... beantwoord kregen. Dus daar is nu extra ook wat daarop ingezet om de mailtjes te beantwoorden en de telefoon om ook telefonisch mensen te woord te staan. Er staat op dit moment op de website van de gemeente staat ook gewoon een lijst met de meest gestelde vragen en antwoorden. Want we merken ook dat mensen soms een heel ander beeld hebben, dat ze een soort te apel voor zich zien. Met een soort tentenkamp ernaast de mensen die buiten op het gras liggen. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar we merken dat, dat daar ook gewoon vragen over voorbij komen. Dan de opmerking, mensen willen dit niet in de leefomgeving. Wij horen verschillende signalen, dus ik ben daar ook heel reëel in. We horen mensen die zeggen, ik wil dit niet. Mensen die ook zeggen, joh, een tijdelijke noodopvang is prima. Een lange termijn vinden we heel erg ingewikkeld. En er zijn mensen die snappen dat we een verantwoordelijkheid nemen... En die zeggen, hoe zit het proces en dit is niet goed gegaan, maar die vooral nu ook in de stand staan onder wat zijn nou de randvoorwaarden waaronder. Ik krijg ook berichtjes van bewoners die zeggen, joh, als de mensen hier nou komen, hoe kan ik ze nou een warm welkom bieden en zorgen dat ze zo snel mogelijk goed integreren in de samenleving. En alles daartussen horen wij op dit moment. Dus ik ben daar ook reëel in. Dat zullen wij straks ook meenemen bij een inloopbijeenkomst, want mijn verwachting is dat daar ook een soortgelijk beeld ontstaat van mensen die het echt... die er minder moeite mee hebben en mensen die het wat lastiger vinden. Dan de vraag van wat voor beleid zou je dan kiezen bij een nieuw AZC? Nou, we hebben op dit moment, misschien, en dat leg ik nu ook overal uit, we hebben eigenlijk twee sporen. We hebben de noodopvang, en daar zit nu een apart spoor op. Dus nu op de gesprekken met de omgeving, de inloopbijeenkomst, daar komt straks ook gewoon een vergunning voor. En we hebben een tweede spoor rondom een AZC. Nou, en daar zitten wat zwaardere proceduren omheen. En dat gaan we ook doorlopen. Daar zit ook straks weer participatie op en rechtsbescherming van mensen. Maar dat is het lange termijn spoor. En de vraag die ik de afgelopen dagen heel veel heb moeten beantwoorden van goh, waarom loopt dit nu zo samen op? En dat is heel bewust de keuze geweest om transparant te zijn en niet te zeggen we doen eerst noodopvang en dan over een half jaar te gaan communiceren, we gaan alsnog duurzame opvang bieden. En daar kunnen we met elkaar wat van vinden, maar dat is echt bewust de keuze geweest om daar gewoon transparant over te zijn. Stel dat we een derde locatie openen en daar heb ik de afgelopen dagen ook veel vragen over gekregen van waarom nou deze plek? We hebben het in de gemeente Groningen niet voor het uitzoeken. Het is niet alsof we ongelooflijk veel vastgoed hebben leegstaan en een participatietraject kunnen beginnen met de hele stad over welke van de drie zullen we eens kiezen en waar is dan het grootste draagvlak voor. De vraag die ook veel gesteld wordt van waarom wordt dit niet in een weiland neergezet? Nou, dan kan mijn collega Broeksma alles vertellen over netcongestie en dat we sowieso geen flexwoningen en containers snel geleverd krijgen. En al die vragen komen de afgelopen dagen voorbij. Die staan ook, de antwoorden daarop proberen we zo snel mogelijk op onze website te zetten. Dus op het moment dat we toch meer verantwoordelijkheid nemen op de opvang van asielzoekers met een derde locatie, dan komt daar gewoon een regulier proces op. En dit is het proces voor de noodopvang. En dat is altijd heel erg snel. En daar zijn wij ook als Groningen niet uniek in. En dan herhaal ik nog een keer waarmee ik begon. Wat wij ook doen, wij kunnen dit nooit goed genoeg doen voor alle bewoners. Omdat we altijd zien dat er een voldongen feit wordt gecommuniceerd. Omdat dat de keuze is die je op dat moment maakt. Omdat er op dat moment echt heel snel opvang nodig is. Ik kreeg nog de laatste vraag van, joh, wat gebeurt er nu met de mensen? Nou, dit is een hele lastige, want kijk, er is gewoon landelijk een gigantisch probleem. En dat heb ik de vorige keer ook goed duidelijk te maken. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt binnen het COA om mensen kwijt te raken. En we weten niet hoe dat zich landelijk settelt en wanneer het ook naar buiten heen gaat en hoe dat eruit ziet. En op dit moment weten ze het nog op te vangen, maar het risico is echt gewoon iedere dag aanwezig. En dat maakt ook dat dit voor ons een hele ingewikkelde keuze is om dit wat uit te stellen. Maar we hadden zoiets, op basis van de hoeveelheid vragen en zorgen, vonden wij dat dit de enige juiste keuze is geweest. Nou, en ik ga nog als laatste, want dan ben ik klaar. Ik snap dat u als raad eigenlijk zegt, joh, wij willen meer geïnformeerd worden. Wat ik kan aanbieden, is dat we even kijken met de Griffie of wij volgende week woensdag bijvoorbeeld u ook even kunnen bijpraten over waar staan we nu. Wat is er uit de inloopbijeenkomst gekomen? Want dan gaan we ook het gesprek gaan aan met de afvaardiging van bewoners en ondernemers en de wijkraad. En ik snap dat u het vervelend vindt als u het gevoel heeft dat u als raad achter de feiten aanloopt. En als u zegt, nou daar heb ik behoefte aan, dan wil ik dat met alle plezier laten organiseren. Ergens volgende week, als het in het programma van de raad past.
Dank u wel voor de toch snelle beantwoording. Ik stel voor dat u dat na de afloop van het vragenuur gaat bespreken met de wethouder. Dan wil ik heel snel doorgaan naar de laatste set vragen, waar eigenlijk helemaal geen tijd meer voor is, maar we gaan het toch proberen. De vragen van de fractie van D66 over klimaatsubsidie. Alsjeblieft de introductie kort houden.
De kort houden. Nou, de vragen spreken voor zich. We maken ons wat zorgen over het tempo en wat de stand van zaken is van een subsidie. We hebben grote opgaven over de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. En het lijkt erop dat de inwoners misschien nu wat ontmoedigd worden omdat de subsidiepot eind deze maand sluit. Dus graag reflectie en mogelijkheid tot misschien langer openhouden.
Dank u wel. Dan gaan we voor beantwoording naar de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is sowieso een goed signaal vanuit D66. Vraag 1 is het college het met de fractie van D66 eens dat de subsidie ten volle gebruikt moet worden om zoveel mogelijk daken en tuinen te vergroenen? Ja, dat zijn we met u eens. Het is een belangrijk instrument in de vergroening van woningen, maar ook voor ondernemers. En eigenlijk zagen we de afgelopen jaren dat eigenlijk vrij vanzelf ging. Hè? Dus op de een of andere manier zat de energie er goed achter. Het antwoord op vraag 2, kan het college aangeven waarom de aanvragen achterblijven, is dan ook nee. Ik kan wel allemaal dingen noemen die we misschien denken, alleen we weten dat niet zeker. En de derde vraag is het college bereid om die subsidiepot langer open te stellen? De vraag is niet zozeer of we daartoe bereid zijn, maar vooral bereik je daarmee wat je wil. Hè? Want ik denk dat u daarna op zoek bent. Het is zo dat als je na 30 juni gaat, zeg maar, het nieuwe jaar weer lopen. Hè? Dus mensen die dan gaan vergroenen, die kunnen weer aanspraak maken op het subsidiegeld van volgend jaar. Wat we in ieder geval gaan doen, want we hebben nog een paar weken. En wat we wel altijd zien is dat op het laatste nog best wel veel aanvragen komen. Dus wij gaan via onze socials, maar ook via Duurzaam Groningen even nog extra oproepen doen. We zitten hier nu ook, hè, dus ik zeg het ook maar even tegen de mensen thuis. Er is nog geld beschikbaar. Kijk op de website van Duurzaam Groningen wat de mogelijkheden zijn om te vergroenen. Dus dan hebben we nog een aantal weken. En mocht nou blijken dat er toch iets overblijft, dan kijken we even naar de opties om dat geld alsnog in te stellen voor het doel waar het voor beschikbaar is gesteld. En daar kom ik dan, over een paar weken komen we daar even schriftelijk op terug.
Dank u wel. Nog een korte vervolgvraag van mevrouw Poelstra.
Ja, op zich vind ik hele fijne antwoorden en ook inderdaad om te kijken of het geld dan op een andere manier ingezet kan worden om het doel wel te bereiken. Echter zou het denk ik handiger zijn om het langer open te stellen, omdat mensen misschien nu denken, oh, het lukt niet meer en volgend jaar het weer vergeten zijn, dat van uitstel geen afstel komt, zeg maar.
Tot slot de wethouder.
Nou ja, dat is dan denk ik vooral een communicatievraagstuk, hè? Dus, want mensen kunnen gewoon aanspraak maken op de nieuwe regeling weer na 30 juni. Dus dan zit de nadruk hem vooral omdat wij goed moeten vertellen, beste mensen, dit is belangrijk, er is gewoon geld, meld je bij de gemeente en zitten we daar nog scherp op de komende weken. En het is ook zo dat we elk jaar deze regeling evalueren. Dus ook hier zullen we naar kijken van, trekt dit nog recht, zeg maar, de laatste 3 weken? Of hoe komt dat? En moeten we dan de regeling volgend jaar aanpassen?
Dank u wel. Dan was dat het vragenuur van vandaag. Ik wil u er alleen nog op wijzen dat de conformstukken beneden in de oude raad zou worden besproken.